Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Simone van der Vlucht. Ze werd geboren in Horen en studeerde Nederlands en Frans aan de lerarenopleiding in Amsterdam. Ze is een van Nederlands grootste schrijvers van romans, thrillers, jeugdboeken en reisverhalen. Er zijn maar liefst ruim 3 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht en haar boeken verschenen in 16 talen. Haar laatste boek is Bloedlijn. En ze schrijft niet alleen, maar ze schildert ook. Ik telde je boekenlijst op Wikipedia en ik kwam tot ongeveer 53. Zit ik dan goed of ben ik wat vergeten?
Ik weet het zelf niet eens precies meer.
Hoe krijg je het voor elkaar?
Nou, er zitten ook gewoon wel hele dunne titels bij die ik heb geschreven voor kinderen op de basisschool die moeite hebben met lezen. En dat zijn van die boekjes op AVI-niveau. En een stuk of 5. En die reken ik eigenlijk niet mee. Maar ja, het zijn wel titels, dus staan er wel tussen. Dus het lijkt ook weer meer dan het is. Denk, nou, volgens mij zit ik op echte boeken op iets van 43 of zo.
Ik moet wel lachen, want dan vind ik ook nog een heleboel.
Ja, is het,
hè?
Ook.
En je schrijft historische romans, je schrijft thrillers voor volwassenen. Maar als ik zo'n historische roman bij de kop neem, dan moet jij sommige dingen tegelijk doen. Want anders krijg je nooit zoveel boeken geschreven. Hoe doe je dat dan?
Dat is wel voorgekomen, ja. En ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven in Ginevra. Dat was niet zo heel erg dik. En dat vroeg ook niet zo heel erg veel research van me. En toen had ik eigenlijk nog een heel stuk jaar over. En toen was een ander boek. Ja, er was een thriller en die ging eigenlijk ook heel erg lekker. Dus ja, die schreef ik zo in een paar maanden op. En toen had ik opeens 2 boeken in een jaar. En ja, af en toe valt dat zo samen. En, maar dat is niet de gewoonte, hoor.
Geweldig. Hey, luister, wat doet eigenlijk een redacteur voor jou? Dat hoor je, kom je overal tegen, maar eigenlijk weet ik daar het fijne niet van.
Een redacteur die heeft verschillende taken. Die kan je begeleiden bij het schrijfproces als je daar behoefte aan hebt. Hoeft natuurlijk niet. Maar je kan met je redacteur sparren over je onderwerpen en wat voor afslag je neemt in het verhaal. Wat voor perspectief het beste is om te nemen. Maar dat kun je ook gewoon helemaal zelf beslissen. En dan komt de redacteur pas in beeld als het boek helemaal af is. En dan is de eerste die het boek leest. En die gaat dan bekritiseren.
Maar het is wel een vertrouwensrelatie.
Ja, dat is het zeker. Ja, ja. Ik denk als je niet met je redacteur kan opschieten, dan wordt het heel erg lastig. Ja. Je moet ook een beetje van dezelfde boeken houden.
Ja.
Hoewel een redacteur denk ik ook wel zo professioneel moet zijn om te denken, oké, dit soort boeken passen bij die auteur en dat soort boeken passen bij die auteur. En dan in die geest, zeg maar, zo'n boek voor
commentaar
voorzien.
Dat is best belangrijk.
Ja, heel erg belangrijk.
Nog even een technisch vraagje. Hoe loopt het traject van einde schrijven naar boek in de winkel? Hoeveel tijd zit daar nou zo tussen?
Dat kan wel een half jaar zijn.
Oh, toch wel?
Ja, maanden.
Oké.
Ja. Ja, want zo'n boek moet ook aangeboden worden aan de boekhandels. Dat gaat via aanbiedingsfolders. Dus dan moet je ook al een omslag hebben. En dan moet je een inhoudsopgave hebben. Nou ja, dat kun je pas hebben als het boek klaar is. Anders kun je nog niet echt heel goed de boel samenvatten. Want soms heb je wel een idee van, nou, dat wordt het boek. Maar halverwege het schrijfproces kan het zomaar een hele andere kant op gaan. Ja, ja. Dat bijvoorbeeld één perspectief het niet haalt. Of dat je een hele andere richting opslaat. Als je dan al dat allemaal voorgedrukt hebt. Dus dat moet allemaal heel ruim van tevoren. En dan moeten boekhandels het nog inkopen. Het boek moet ook gedrukt worden. Dus dan moet je ook voor op je beurt wachten.
Oh, dat had ik niet verwacht.
Wordt allemaal opgeslagen bij het Centraal Boekhuis. En daar vandaan moet natuurlijk allemaal het land ingestuurd worden.
Ja. Ik las het boek Toen het donker werd. Ik vind het best heftig. Het verhaal kwam zo binnen.
Ja.
Wat heeft je getrikt om dat boek zo te schrijven? Ik vind het zo'n heftig boek. Het kwam bijzonder spannend.
Ja, dat is een thriller. En over een vrouw die blind wordt. Die samen met haar man eigenlijk in een crimineel netwerken verstrikt raakt door allerlei onverstandige beslissingen van ze. En zij raakt blind en met hem gebeurt ook wat ergs. Ik zal het verder niet verklappen. Maar weet je, in de meeste thrillers lopen de dingen eigenlijk altijd wel goed af. Aan het einde heeft de hoofdpersoon het toch overleefd. En met grootmoeder gaat het ook goed. En de poes heeft het ook gered. Weet je, uiteindelijk komt het allemaal. Ja. En ik dacht, ik wilde nu eens een boek schrijven waarin de dingen helemaal niet goed gaan. En het is niet dat alles misgaat. Maar er gebeuren wel wat onverwachte zaken. Dat je denkt, oh wacht. Dan ben je zomaar een personage kwijt in het boek.
Ja.
Wat je niet aanziet komen. En ja, dan heb je de lezer natuurlijk wel in een houtgreep.
Ja, dat had je mij ook hoor.
Ja.
Ik zal het nog even noemen toen het donker werd. Zeker de moeite waard. Ja. En dan zijn daar de historische romans. Ja, ik begin al helemaal te gniffelen, want ik heb er 2 gelezen. En ik vind het leuk. Sommige zijn naar oude verhalen en sommige naar echte geschiedenis. Wat moeten personen uit het verleden nou hebben om voor jou aantrekkelijk zijn om een boek over te schrijven?
Nou, moet ik wel wat dingen meemaken in zijn leven. En moet ook een bepaalde ontwikkeling in zitten. Dus ik vind het altijd mooi als je vanuit een bepaalde positie begint met een hoofdpersoon. Die misschien eerst heel kansloos lijkt of kansarm. En ja, die dan wat zich dan doorontwikkelt tot een andere situatie. Als een verhaal gewoon is zoals het is. Ja, het is heel lastig natuurlijk om een voorbeeld te geven. Maar boeren die vreedzaam het land bewerken en die verder niks meemaken. Kijk, je hebt natuurlijk gewoon een motor nodig in het verhaal.
Oh ja.
En dat kan klein zijn of groot zijn. Het kan ook een liefdesverhaal zijn. Hè? Dat is ook een motor. Dat je wil weten, krijgen de hoofdpersonen elkaar? Dat is het grote succes van boeketreeksboeken. Daarin zitten ook ontwikkelingen. Die zitten wel volgens een vast patroon. Dus ik vind het wel lekkerder om geen vast patroon te hebben. En dat vind ik dan ook weer leuk met figuren die echt hebben bestaan. Want dan hoef je het verhaal zelf niet meer te verzinnen. Het heeft alleen als nadeel dat je je er ook aan moet houden.
En soms, maar je moet je dan veel meer in de personages persoonlijk verdiepen. Omdat het zo lang geleden is. En er is weinig bekend van wat ze nou precies zeiden. En wat ze voelden en zo.
Ja, maar dat is ook dat als je een personage verzint. In een
ja, dat wel. Ja, maar deze heeft natuurlijk al een rode draad in de lijn.
Ja, en ik vind ook wel dat je iemand die echt heeft geleefd recht moet doen. En dat je er niet zomaar van alles over kan beweren.
Nee.
En met een eigen personage kun je natuurlijk veel meer. Dat is gewoon jouw personage. Ja,
die creëer je.
Ja. Maar ja, je moet je best wel vrijheden veroorloven. Alleen zijn er toch altijd nog wel weer genoeg dingen bekend waaruit je iemands karakter een beetje kan destilleren. Waarvan ik denk, nou, dat past waarschijnlijk wel bij diegene om dit te zeggen. Ik bedoel, een voorbeeldje.
Ja.
In mijn boek Bloedlijn. Het speelt zich af in de 13e eeuw. En dat gaat over graaf Willem II en zijn zoon, Floris V. En ik begin het verhaal bij Willem II. En ik had best wel moeite om in die 13e eeuw me thuis te gaan voelen. En B, is een man ook nog een man? Een vrouw schrijft toch altijd makkelijker. En ook nog een graaf. Hij is ook nog koning van het Romeinse Rijk. Of van het Duitse Rijk. En dan voel ik best wel veel afstand. Dan denk ik, wie is dat nou geweest? En hoe maak ik van die historische figuur een echt mens? En toen kwam ik erachter dat wel bekend was waar zijn geraamte ligt. Dat hoogstwaarschijnlijk van hem is in de abdij van Middelburg. En dat onderzocht is. En dat is vastgesteld dat hij chronische kiespijn had. Dat hij allemaal abscessen had, een vergroeiing aan zijn kaak. Dat maakte meteen al een heel stuk menselijker.
Ja.
Dus ik denk, ja, als hij dan zo'n maliënkolder aan heeft. En van die helmen met van die beschermers langs je wangen. Dat moet altijd druk gegeven hebben op die zere kiezen, weet je wel.
Ja,
en dan opeens denk ik ook, dat is een heel goed iets om hem meer mens te maken. En zo probeer ik toch de kleine dingetjes die er zijn in mijn verhaal te gebruiken.
Ja, kom ik bij Jacoba. Ja. Ongeveer dezelfde tijd. Jacoba, dochter van Holland. Jacoba zit gevangen op een bepaald moment. Het verhaal speelt rond 16...
Nee, in de 15e eeuw.
15e eeuw.
Ja.
Ze zit gevangen en vlucht naar Engeland. En als ze dan in het paleis in Westminster komt, is ze even een gewone vrouw. En dan kijkt ze nieuwsgierig in de laadjes van een kastje. Daar ziet ze rijstpoeder om oneffenheden te maskeren. Blanketsel om de huid lichter te maken. En deze vind ik echt een troef. Wil ik meer over weten. En puimsteen om overtollige beharing te verwijderen. Hoe kom je daaraan? Waar heb je dat gerechercheerd? Geweldig.
Ja, nou, ik heb natuurlijk heel veel boeken. En ik droomde er vroeger altijd van om mijn eigen bibliotheekje te hebben. En ik heb nu een kamer over in mijn huis, nu mijn kinderen weg zijn. En daar heb ik mijn eigen bibliotheek ingericht. En ik heb echt zo'n plank, dat begint bij de Germanen. En dat is een plank vroege middeleeuwen. En ja, ik koop alles wat los en vast zit.
Wat een weelde.
Ja, en dan ga ik daarover lezen over die tijd. En dan kom je dat tegen, gewoon het hoofdstuk... uiterlijke verzorging in de middeleeuwen. En,
oh, eerlijk.
Ja, en nou, dan wordt dat allemaal beschreven. Ik denk, oh, dat is heel leuk om te gebruiken.
Ja.
Dat maakt dat. Kijk, dat soort dingen maken die historische figuren ook mensen.
Ja.
Die kleine details.
Maar dat puimsteen, kun je daar iets van vertellen hoe ze dat dan gebruikten tegen overtollige beharing?
Nou, gewoon maar over je gezicht schuren.
Oh. Er komt niets van crème in voor, hè? Het is allemaal droog.
Nou ja, ze hadden wel van dat vet en zo.
Dat is zo'n leuk stukje. Ja. Gaan we even nog terug naar Genève, als je het goed vindt. Ja. Het is een Italiaans volksverhaal. Het is geschreven rond 1390. De personen krijgen met een ingewikkeld juridisch probleem betreffende een echtscheiding te maken. Hoe heb je dat uitgezocht? Want het was toen zeer Rooms. Alles was vreselijk Rooms. Er waren heel veel vooroordelen. Geesten geloofden ze in. Nou echt, het was een afschuwelijke mentaliteit eigenlijk die ze toen hadden. En dan komt er een soortement echtscheiding voor.
Ja.
Is dat echt zo geweest toen?
Ja, want dit verhaal is echt gebeurd over Genève.
Okay.
Dus, dat is gewoon helemaal echt gebeurd. Dus dat, ja, dat heb ik niet hoeven verzinnen. Maar ja, daar moest ik dan wel weer echt hele andere research voor doen. Ik ben ook naar Florence gegaan om daar mijn licht op te steken. En ik heb oudere Italiaanse teksten laten vertalen om daar meer over te weten te komen. Want dat Italiaanse verhaal, dat is echt weer heel anders dan Nederlandse geschiedenis. Want in Nederland hadden we zelfs in die tijd al, want bloedlijn speelt dan in de 12e eeuw, of in de 13e eeuw, dit is 14e eeuw, eind 14e eeuw. In Nederland hadden we veel meer vrijheid voor vrouwen. Het was natuurlijk nog niks vergeleken met nu, maar Nederlanders waren best wel liberaal en beschermden ook vrouwen tegen huiselijk geweld. En vrouwen hadden gewoon meer rechten hier. Daar konden ze in het buitenland echt alleen maar van dromen. Dus dat is ook heel belangrijk dat alles wat je weet over Nederlandse geschiedenis, dat je dat niet zomaar klakloos vertaalt naar een ander land waar het heel anders gaat. En in Italië ging het echt heel anders. Maar toch kon je daar ook wel scheiden, maar dan moesten daar wel
heftige redenen voor zijn.
Hele zwaarwegende redenen voor zijn. En dan was het ook vaak nog geen volledige scheiding, maar van tafel op bed.
Ja, ja.
Dus je bleef altijd voor het oog van de kerk, bleef je altijd wel getrouwd.
Genève, een van de boeken van Simone van der Vlucht. En wat ik ook zo leuk vind, is dat je die bouw van die kathedraal beschrijft.
Ja, ja,
van, want dat waren weer hele andere gegevens. En heb je die ook daar kunnen vinden?
Nou, dat is echt heel veel over geschreven, hoor.
Oh, dat wel?
Ja, dat is heel veel over.
De kathedraal die over de kapel heen gebouwd werd.
Ja, precies. Ja, dat is heel
leuk.
Bekend.
Je schrijft thrillers, kinderboeken en historische romans, maar ook reisverhalen. Heeft dat te maken met de inspiratie van het moment?
Ja, die reisverhalen wel. Ik vond het leuk, om mijn man is fotograaf en wilde graag ook samen een project doen. Dus ja, we gingen dan op reis en dan schreef ik daarover en dan maakte hij foto's. Maar zo, op die manier waren we wel altijd aan het werk. Dus de periode dat je gewoon eens tot rust moest komen, waren we nog altijd aan het sjouwen met spullen en zijn camera's en... Dus en want daarna schreef ik ook gewoon nog mijn gewone boeken. Dus daar zijn we uiteindelijk wel mee gestopt. Dus dat was gewoon even leuk tussendoortje.
Ja, want ik vroeg me af, reisverhalen. Er zijn zoveel reisboeken geschreven. Ja. Wat voegde jij eraan toe? Wat was anders dan andere?
Ja, mijn persoonlijke interesse.
Oh ja.
Dat vond ik leuk om te schrijven. Maar ja, ik vind het natuurlijk het allerleukste om over geschiedenis te schrijven. En ik ben toen eigenlijk overgestapt naar hele uitgebreide nawoorden in mijn boeken.
Ja. Ja, dat is ook in Ginevra. Die epiloog heb ik ook met studie gelezen.
Ja, van waar kun je bepaalde dingen vinden? En als je dan toevallig naar Italië gaat, of waar het verhaal zich maar afspeelt, wat vind je ervan terug? Waar ben ik zelf geweest? Dat is eigenlijk ook een beetje een reisverhaal. Mijn research erachter.
Maar hoe doe je dat dan in Bloedlijn? Dat speelt in Nederland.
Ja. Nou ja, dan vertel ik ook waar je nog restanten kan vinden van kastelen waar Willem II en Floris V hebben gewoond. Dat soort dingen gewoon waar ik allemaal... Kijk, weinig mensen weten bijvoorbeeld dat de vader van Floris V het Binnenhof heeft laten bouwen. En ook dat daar onder het aardoppervlak ook nog middeleeuwse restanten liggen dus de 12e eeuwse... fundamenten.
Ze hebben ze gevonden nu, hè?
Ja. Ze hebben nieuwe gevonden, want die waren er al. En voor corona uitbrak heb ik gevraagd of ik ze een keer mocht zien.
Ja.
En toen ben ik daar ook rondgeleid in die middeleeuwse gewelven. En wat vroeger de keuken was. En dat was natuurlijk fascinerend. Want je weet gewoon, hier heeft Floris V gewoon rondgelopen.
Ja. Heb jij dat gevoel ook?
Ja, heel erg. Ja. Dus dat soort dingen. Ja. En dat vertel ik ook in die nawoorden. Wat ik dan heb gedaan en wat leuk is om naartoe te gaan.
En je vertelde net, Willem was natuurlijk, had iets te maken met het grote Duitse Rijk. Wat heeft je in Willem en Floris eigenlijk aangetrokken om daaraan te beginnen? Want het was ten eerste waren het mannen, zoals je net al zei.
Ja.
Maar was dat de spanning van hun avontuur, van hun...
Ja, dat is zo.
Was dat die motor die ze hadden om voor jou interessant te zijn?
Ja, en ook dat het zich in deze omgeving afspeelt in Noord-Holland. Het is een heel Noord-Hollands verhaal. Heel West-Fries verhaal.
Ja.
Ik kom zelf uit Horen. Ik woon in Alkmaar. Dus ik zit echt een beetje op dat randje. En ik wilde graag een boek schrijven over Floris V, omdat het toch wel een hele beroemde graaf is. Hij heeft natuurlijk het Muiderslot laten bouwen.
Hij heeft de edelen vermoord. Hij is door de edelen vermoord.
Hij is door de edelen vermoord, maar dat komt niet in mijn boek voor. Ik stop al lang daarvoor. En hij heeft ook het Radboud laten bouwen. Ik denk, wie was dat nou eigenlijk?
Ja.
En toen wilde ik over hem een historische roman schrijven. Maar ik liep de hele tijd vast, omdat het begin van het verhaal is wel interessant. Als hij hier de West-Friese verslaat. En dan gebeurt er eigenlijk zo... 20, 30 jaar niks. Een gekissenbis met edelen. En dan wordt hij op het eind vermoord. Nou ja, dat is geen verhaal.
Nee.
Dus dat haakt ook een beetje aan op wat je net zei. Wat moet een personage hebben om interessant te zijn? Nou, niet dit. Dat je alleen het begin hebt en dat je dan... Hè?
Ja.
Ik wil niet eindigen met die moord, vind ik niet leuk. Maar toen ging ik kijken van nou, wat ging er nou vooraf? En toen zag ik dat het echte verhaal bij zijn vader Willem II lag. En die hier eindeloos... West-Friesland inging om de boel te veroveren. En hoe dat allemaal aan alle kanten misliep. En hoe Floris uiteindelijk, toen zijn vader was vermoord, de zaak heeft afgemaakt. En wat ik ook heel fijn vind, is dat er ook vrouwen in het verhaal voorkomen.
Ja, je schrijft veel over vrouwen, hè?
Ja, maar ik vind dat ook belangrijk. Ten eerste, ik ben zelf een vrouw, dus het is voor mij makkelijker om vanuit een vrouw te schrijven. Maar vrouwen worden ook best wel... weggeboffeld uit de geschiedenis. Terwijl Floris tante, dat was de zus van Willem II... die heeft Floris opgevoed toen zijn ouders dat niet meer konden doen. Floris vader Willem II was vermoord. Zijn moeder die was niet in orde. Dus zijn tante Aleid heeft hem opgevoed. Maar Aleid moest het opnemen tegen alle Hollandse edelen... die zelf dat jonge graafje Floris wilde opvoeden.
Hij was heel interessant natuurlijk.
Nou ja, wie het graafje in zijn huis had, die had de macht. Die kon namens hem regeren. Dus die begon oorlog te voeren tegen Aleid. En ik denk, ja, dan heb ik gewoon eigenlijk alle ingrediënten voor een mooi spannend verhaal.
Plus een sterke vrouw.
Ja, en daar heb ik zelf nog een verzonnen personage aan toegevoegd. Namelijk de minnares van Willem II. Dat is een bierbrouwster uit Alkmaar. Die zijn bastardzoon krijgt. Nou, en dan? Ja, dan... Het werd een heel dik boek met die vier perspectieven. Maar het greep wel allemaal heel mooi in elkaar zo. En ik eindig dan ook...
Het ligt nu net in de winkel, hè?
Ja, het ligt een tijdje in de winkel.
Ja, ja. Waarom is het zo dik geworden?
Nou ja, omdat ik zoveel...
Je raakte erin verstrikt in
Willem
en Floris.
Omdat ik eerst met Floris wilde beginnen. Maar ik denk, oh nee, ik begin met Willem II. Maar dan heb ik wel ook Aleid. En ik wil ook nog dat verzonnen personage.
Dus Aleid is werkelijk?
Ja, 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 dat is een waar gebeurde geschiedenis weer. Dus,
kun je er nog iets meer over vertellen? Het is nu natuurlijk...
Ja, nou, Aleid die... Floris was anderhalf toen zijn vader verdween in West-Friesland. En zijn moeder die was helemaal, helemaal van het padje geraakt. Dus Aleid die had zelf ook al een paar kinderen. En die nam Floris op in haar gezin. Maar ze moest dus vluchten... Omdat die edele Floris van haar wilde afnemen. Dus vluchtte naar Zeeland. Ze zat toen in Henegouwen, wat nu België is. En ze vluchtte naar Zeeland. En daar heeft ze dan een tijd zich verschanst. En dan ging ze ook vaak naar Holland toe. Nou, uiteindelijk gingen de edelen dan oorlog voeren tegen Aleid. Wat ze dan wel hebben gewonnen. Dus die kwamen Floris ophalen. En daardoor werd Floris hier in Holland verder opgevoed. Bij het slot Teilingen waarschijnlijk. In Voorhout, Sassenheim. En ja, in die tijd was het zo dat als je 12 was, dan was je volwassen. En kon Floris dus zelf graaf zijn. En zodra hij 12 was, heeft hij dus zijn edelen gezegd... Oké, dat is allemaal hartstikke leuk wat jullie hebben gedaan voor mij. Maar nu komt tante Aleid weer terug.
Ach, dat meen je niet.
Ja, dus die heeft haar teruggehaald en haar als vrouw in zijn adviesraad gezet. Nou, dat was echt not done in die tijd.
Nee.
Maar ja, hij was graaf, dus hij besliste dat. Ja, dat zijn natuurlijk hele leuke dingen.
Ja, dat zijn zeker leuke dingen.
Maar wat ook heel leuk is, is dat je Alkmaar ziet ontstaan. Want in de 13e eeuw, ik begin dan halverwege de 13e eeuw, 1250 zo... was het eigenlijk gewoon maar een verzameling boerderijen en houten hutten. En stelde niet zo heel veel voor. En die West-Friezen, die uit Horen en alles dat kwam, en Hoogwoud, dat kwam altijd maar hier binnenvallen en de boel in brand steken. Dus de Alkmaars wilden heel graag stadsmuren en stadsrechten hebben. Maar ja, dat was een hoop geld natuurlijk, dus daar was Willem II nog niet zo heel erg enthousiast voor. Maar ja, uiteindelijk moest hij wel, want Alkmaar was wel zijn laatste stad voor... Hè?
De buffer.
Ja, de buffer. Dus Alkmaar kreeg... stadsmuur. Nou, geen stadsmuren. Dat werden gewoon een houten palissadewanden.
Ja.
Met wel stenen poorten waarschijnlijk. Maar verder was het allemaal hout en aarde. Maar er stond iets om Alkmaar heen. Nou, en dat probeer ik me dan helemaal voor te stellen hoe dat is gegaan.
Ik ga met je mee.
Ja, en zo zie je dan heel langzaam zie je Alkmaar ontstaan. En dat is wel heel erg leuk. En ook, je hebt daar in het centrum al, heb je de Meent. Dat is eigenlijk een hele oude naam. Vroeger was dat de Meent. Dat is een gemeenschappelijke weide.
Ja.
Dus dat was gewoon een weiland midden in Alkmaar.
En dan mocht iedereen zijn... dat was van de gemeente. Dus
ja,
dan
kon je vrij laten grazen. Ja, maar daar was ook markt en zo. En dan sta ik daar op de Meent. En dan denk ik, ja, dat was hier.
Ja.
Dat is wel heel leuk.
Ja. Alkmaar is wat dat betreft toch natuurlijk een hele oude stad.
Ja,
je vindt daar ook nog heel veel terug.
Heel veel, ja. En ik doe zelf ook aan archeologische opgravingen mee.
Oh?
Want ik ben bevriend met de stadsarcheoloog Nancy Jong-Lambrechts. En als er leuke dingen, leuke projecten zijn, dan belt ze me wel eens op. Zegt ze, nou, kan je handje komen helpen? En dan
sta je ook met
mijn oude laarzen om. Ja, en dan help ik opgraven. Dus dat is ontzettend leuk.
En wat heb je zoal opgegraven?
Ja, gebruiksvoorwerpen, munten, hele oude pijpjes, de oudste van Alkmaar. Maar ook skeletten.
Ja.
Dus, ja.
God, wat leuk. Wat ontzettend leuk.
Ja.
Ik moet ook nog even zeggen dat je de koninklijke onderscheiding officier in de orde van Oranje-Nassau hebt gekregen. Ik vind dat toch wel, ik vind je wel een kanjer.
Dank je wel.
En ik vind het enig dat je er was.
Ja, ik vond het ook heel erg leuk om dit allemaal even te mogen vertellen.
Oké, dank je wel.
Jij bedankt.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.